dat de jongere ook echt het gevoel krijgt dat hij de regie weer kan pakken. Je moet ze niet aan het handje nemen eigenlijk. Je moet ze eigenlijk de tools geven, zodat zij zelf de handschoen oppakken. En dat is wel een belangrijk ding, waardoor zij ook hun eigen waarde op kunnen krikken.
Welkom bij de podcastserie Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Iedere 14 dagen luister je mee met de openhartige gesprekken die Frans Vizé voert met jongvolwassenen en het MKB. In deze podcastserie brengen we de werkgever en werknemer of werkzoekende met ADHD samen. Een uniek format met als doel de arbeidskansen en het werkplezier voor mensen met ADHD te vergroten. Door samen in gesprek te gaan, proberen we het begrip aan beide kanten te vergroten, stigma's te doorbreken en barrières te verkleinen. We vragen gericht advies aan jobcoaches, behandelaars, HR, recruiters en komen uit op praktische tools voor zowel de ADHD'er als de werkgever. Zijn we in staat met elkaar de drukkende arbeidsmarkt te verruimen en de arbeidskansen voor mensen met ADHD te vergroten? In deze podcastserie gaan we op zoek naar antwoorden, tips en gerichte adviezen.
Aan het werk met ADHD.
Norbert Heil, goedemorgen. Fijn dat je er bent.
Goedemorgen Frans.
We hebben een paar keer al met elkaar gesproken. We hebben een beetje dit gesprek ook voorbereid. En wat wij zo ontzettend interessant aan jou vinden, dat is namelijk dat jij een sociaal-maatschappelijke ondernemer bent. Je hebt een bedrijf gestart wat er nog niet was. Dat doe jij onder de naam Goede Handel, opmerkelijke naam. Maar dat is eigenlijk een atelier waar toffe creatieve opdrachten bij jongeren terechtkomt. En het is eigenlijk een winkel waar je verrassend duurzame design ontwikkelt. En dat draagt bij niet alleen voor de klant, want die krijgt iets bijzonders aangeboden via jouw mensen. Maar de klant draagt zelf ook bij aan talentontwikkeling, aan persoonlijke groei moet ik zeggen, en de carrièrekansen voor jonge makers. Ja. Nou, dat is een fantastisch verhaal. En daar zou ik graag meer over weten.
Nou.
Hoe is dat zo gekomen, Norbert?
Ja, dat is best een lang verhaal. Ik heb zelf een creatieve achtergrond. Dus ik ben al jarenlang grafisch ontwerper. Maar ik heb daarbij altijd het gevoel gehad dat ik geen ontwerper puur zang was. En ik ben in de loop van mijn carrière ben ik ook daarvoor op zoek geweest naar verschillende avonturen om te zoeken van joh, wat past dan ook bij mij. En ik ben op een gegeven moment ben ik op het spoor van sociaal ondernemen terechtgekomen via een klein initiatief. Daar ben ik destijds projectleider van geworden, waarmee ik jongeren aan het werk hielp via vrijwilligerswerk op evenementen. Ik merkte aan alle kanten dat eigenlijk de impact die dat veroorzaakte heel erg bij mij paste. Ik zag gewoon wel in de maatschappij dat er een hoop kansenongelijkheid is, zeker bij jongeren. En daar wilde ik iets aan bijdragen en dat initiatief heeft daar zeker bij geholpen. En dat is helaas teloor gegaan vanwege corona. En we waren natuurlijk bezig op evenementen en nou ja, toen waren er in één keer geen evenementen meer. Maar in de tussentijd hadden we wel gezien dat er ook een heel aantal jongeren waren in die doelgroep die creatief talent hadden en daar eigenlijk niks mee konden. Het bleef eigenlijk op de zolderkamer, om het zo maar te zeggen. En dat heeft ons toen aan het denken gezet van, kunnen we daar iets voor betekenen? Kijk, ik heb natuurlijk een creatieve achtergrond. Ik heb een netwerk in de ontwerpsector. Plus, ik heb al enige ervaring als sociaal ondernemer. Laten we eens kijken of we daar een initiatief voor kunnen starten. Gewoon een kleine pilot. En daar zijn we toen in Tilburg-Noord gestart met een klein groepje jongeren om te kijken wat dat deed. En met een paar workshops en uiteindelijk uit te dagen om een eigen t-shirt design te maken. En dat bleek zo'n succes dat we hebben besloten om dat voor te zetten. En het succes was niet zozeer commercieel, maar wel de impact die dat veroorzaakte. Hè? De jongeren die daar met groot plezier aan werkten en vervolgens trots waren op hun eigen werk en eigenlijk allemaal aangaven, ik wil hier meer mee doen. En waar we tegenaan liepen is, hè, de jongeren die uitvallen, hè, die hebben allemaal een reden om uit te vallen. En wat we wel zien eigenlijk bij ons is dat ze eigenlijk allemaal te maken hebben met een vorm van neurodiversiteit. En dat, dat opende onze ogen eigenlijk ook van joh, hè, dat is blijkbaar zijn dat elementen die meespelen in uitval. Maar op het moment dat je ze triggert op hun talenten en daar perspectief in biedt, dan gebeuren daar prachtige dingen. En dat heeft eigenlijk ons doen beslissen om daar een serieuze stichting voor op te richten.
Ja.
En daar meer mee.
Ja. En wat doe jij dan voor deze mensen? Want die hebben toch behoefte aan een aangepaste werkplek? Is dat wat jij biedt?
In ieder geval een plek waar ze met aandacht wel kunnen werken aan hun talenten. En dus we bieden ze trajecten. Hè, dat is dan de overkoepelende vorm waarin we dat doen. Die bijvoorbeeld de gemeente inkoopt. Maar die jongeren die komen bij ons terecht. En die gaan aan hun slag met hun doelen. Hè. Die bepalen we aan de voorkant bepalen we dat. Waar hun doelen liggen. En zij gaan daar ook zelf aan werken. Dus waar wij eigenlijk bij ondersteunen is, als het gaat over creatieve uitdagingen, is bijvoorbeeld hoe maak je nou eigenlijk je eigen ontwerp? Hoe maak je nou je eigen productie? Als je het hebt over een t-shirt ontwerp of een bedrukking, dan ga je eerst aan de slag met hoe wil je dat doen met je handen, of wil je daar de computer voor gebruiken? Dus dat eigenlijk allemaal heel veel hands-on tools. Maar ondertussen is natuurlijk de persoonlijke ontwikkeling vreselijk belangrijk. En het is niet dat we daar één op één coaching voor inzetten. Maar die coachingstechniek gebruiken we wel, zeg maar, in de gesprekken die je voert over het perspectief wat je biedt en de talenten waar ze mee bezig zijn.
Wat je veel hoort is dat mensen toch het moeilijk vinden, vooral jongeren en volwassenen trouwens ook, die het lastig vinden om daarover te praten met jou, of met de werkgever in zijn algemeenheid. Dat hoeven ze ook helemaal niet. En ze zijn het ook niet verplicht, hè, in de kennismaking, in de sollicitatiegesprekken. Maar toch is dat lastig. En ik denk dat dat alleen maar kan worden doorbroken door vertrouwelijkheid.
Absoluut.
En hoe bied jij die?
Ja, dat is wel, daar heb ik niet een eenduidig antwoord op. Dat is wel zit hem in een bepaalde mentaliteit, denk ik. En een bepaalde oprechte interesse, oprechte wil om iemand vooruit te helpen. En ik denk dat iedere persoon, zeg maar, dat ook voelt of niet voelt. Het is ook niet zo dat iedereen dan zomaar matcht met je. Maar je moet dat vertrouwen, die veilige omgeving, die moet je echt wel bieden. En daar heeft soms ook wel meer tijd nodig. Voordat je dat vertrouwen hebt. Maar dat is wel een van de basisvoorwaarden voor iemands groei. Of je het nou hebt over talent of over persoonlijke groei, dat maakt niet uit. Iemand gaat gewoon niet excelleren op het moment dat hij niet in een veilige omgeving is. Dus dat is wel een hele belangrijke. Maar om nou te kunnen zeggen van, joh, wat moet je daarvoor doen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, jouw lach zegt ook al heel veel, hè?
Ja, ik denk wel alle positiviteit.
Absoluut, dat heb je wel nodig.
Ja.
Dan trek je ze over die hobbel heen en dan ontstaat er iets. Is dat ook jouw ervaring?
Nou ja. En bij de een begint dat vanaf dag 1. En bij de ander gebeurt dat na een aantal weken. En bij een enkeling, zeg maar, is dat lastiger. Dat moet je ook accepteren. Dat het gewoon soms gewoon net niet zo'n goede match is. Maar bij de meeste merken we dat wel, dat dat op die manier gaat. Weet je wel, je hebt een bepaald enthousiasme, een bepaald soort vertrouwen. En wat daar wel heel belangrijk in is, is dat de jongere ook echt het gevoel krijgt dat hij de regie weer kan pakken. Je moet ze niet aan het handje nemen eigenlijk. Je moet ze eigenlijk de tools geven, zodat zij zelf de handschoen oppakken. En dat is wel een belangrijk ding, waardoor zij ook hun eigen waarde op kunnen krikken.
En hoe weet jij welke tools daar dan voor nodig zijn? Want iedereen is weer anders, hè?
Ja, die tools die vertalen zich in echt wel maatwerk. En dat is natuurlijk een soort van containerbegrip. Maar er is gewoon, het is gewoon heel noodzakelijk om echt te zien wie je voor je hebt. Ja, dat zorgt er ook voor dat jongeren zich gezien voelen. En dat ik denk dat dat een hele belangrijke algemene tool is, zeg maar, om echt die aandacht te geven en echt te beginnen met gesprekken, zodat je elkaar beter leert kennen. En daarbij ook die opening geeft van, joh, je zit hier niet voor niks, weet je wel. Het is niet dat jij raar bent of op een andere manier minder bent dan anderen. Maar het is wel belangrijk als je doelen stelt, zeg maar, dat je eerlijk bent in de doelen die je wil bereiken. Zodat we daar ook samen aan kunnen werken. Want dan kunnen we nadenken over wat jij nodig hebt. Ja. En over het algemeen zijn het wel, er zijn een aantal praktische tools die we inzetten, zodat we zodat we ook niet elke keer het wiel uit hoeven te vinden. Hè. Zo bieden we in onze trajecten bijvoorbeeld iedere jongere de kans om zijn eigen ontwerp te maken. Hè. Dat kan zijn voor een t-shirt, zodat we daar een product van kunnen maken. Maar dat kan ook heel iets anders zijn. Zolang het maar binnen de creativiteit valt. En daarin begeleiden we ze. Maar we betrekken ze bijvoorbeeld ook bij workshops die wij geven op evenementen en bij bedrijven. En juist dat soort ingrediënten die niet zo uitgesproken zorg zijn of maatschappelijk werk of wat dan ook. Nee, juist door ze als gelijke wel mee te nemen in projecten. En zeker bij zo'n workshop, dan krijgen ze ook een ander zelfbeeld. Kijk, zij beginnen natuurlijk met een hulpvraag. En dan zit je dus ook in het perspectief, ik heb een hulpvraag, weet je wel. Dus ik heb hulp nodig. Dat is natuurlijk een beetje gek, want een hulpvraag zou eigenlijk niet echt die connotatie moet hebben. Maar door ze een workshop te laten geven, verandert hun perspectief van hulpvragen naar adviseur. En dat doet iets met die jongeren. En op die manier proberen wij tools in te zetten die ze helpen om die regie weer te pakken en weer dat zelfvertrouwen te creëren van, joh, ik ben heel veel waard. En daar ga ik vanuit. In plaats van, joh, er ontbreekt bij mij van alles. En daar moet ik aan werken. Dat is een beetje gek perspectief.
Ja. Is nou jou ook opgevallen, althans dat is mij opgevallen, dat mensen flinke stappen kunnen zetten op het moment dat ze accepteren dat ze bijvoorbeeld ADHD hebben. En dat ze dus moeten accepteren dat dat zo is en daar ook mee leren omgaan.
Ja.
Is dat ook het proces wat jij waarneemt?
Ja, over het algemeen wel. Hè. Het is niet dat we dat voorop zeg maar dan op papier vastleggen of vaststellen. Maar we meten wel de maatschappelijke impact. Hè? Dus wat eigenlijk de jongeren zelf van zichzelf ziet. Hè? Het zelfbeeld leggen we wel vast met een nulmeting en een vergelijkbare meting zeg maar aan het eind van de periode dat ze bij ons zijn. Waarin ze dus ook kunnen reflecteren op waarin ben ik gegroeid. En dan zie je wel dat soort dingen, hè? Over zelfbeeld en zelfvertrouwen en kennis, dat soort zaken, zeg maar, dat ze wel daarin groeien over het algemeen. En dat ze dat dus ook beter accepteren dat ze in die situatie zitten en daar iets mee doen.
Ja, en hoe lang ben je daar eigenlijk mee bezig?
We zijn officieel in 2021 van start gegaan. Dus ik had natuurlijk al heel ver willen zijn, zeg maar je merkte ook van, ja, alles heeft wel zijn tijd nodig. Soms krijg je gelukkig dan ook wel die bevestiging van, joh, het is nog helemaal niet zo lang. Dus je hoeft je ook niet te vochten dat je al bovenaan staat. We zijn nu sinds een jaar ongeveer ook contractpartner van gemeente Tilburg in het ondersteunen van jongeren via de participatiewet. En dat is natuurlijk hartstikke fijn, want dat zorgt ook inderdaad dat de jongeren ons makkelijker kunnen vinden.
Ja.
En wij wat meer jongeren kunnen ondersteunen. En dat is langzaam groeiende. We hebben geen enorme aantallen. Hè. We zijn een vrij kleine organisatie natuurlijk die grote impact voor ogen heeft. Ik denk dat onze impact met name persoonlijk zit en dat daar de grootste impact zit. En ik denk niet dat wij moeten focussen op bijvoorbeeld hele grote aantallen jongeren. Want dan neigt het toch iets meer naar een soort eenheidsworst, zeg maar. En dat we willen ons wel kunnen onderscheiden door echt heel die persoonlijke aanpak.
Ja. En omdat je dus met de gemeente Tilburg in gesprek bent, zullen zij ook aan jou vragen, wat heb je nu de afgelopen 3 jaar gepresteerd?
Mm-hmm.
Wat zijn jouw resultaten? Hoeveel mensen heb je afgeleverd? Want je maakt ze eigenlijk gereed voor een volgende stap.
Ja.
In een andere werksituatie, een sollicitatie die daar dan op volgt en een definitieve werkplek, voor zover een werkplek definitief kan zijn, tegenwoordig vooral. Maar kun je iets als voorbeeld noemen waarin je succesvol bezig bent geweest, waardoor je zegt, nou, deze mensen kwamen met en vervolgens hebben we ze een paar tools meegegeven en zij excelleren nu in een ander bedrijf. Is daar zo'n voorbeeld te geven?
Ja, er zijn wel een paar voorbeelden te geven. En dat zit hem niet alleen maar in arbeidstoeleiding, zoals dat officieel heet natuurlijk. Mm-hmm. Gewoon naar werk leiden. Dat zit hem ook naar een opleiding of naar meer participeren. Hè. Dus dat is wel een breed scala aan mogelijkheden wat jongeren bij ons hebben. Afhankelijk van hun eigen wensen en doelen en ook mogelijkheden. Er zijn een paar mooie verhalen. Hè. Zo is een van de eerste jongeren die bij ons terechtkwam. Zij is autistisch. En ze had daar ook vanuit de zorg begeleiding in. En bij ons begon zij eigenlijk als een redelijk schuchter persoon. Zij weigerde pertinent, zeg maar, bijvoorbeeld om op de foto, op video te gaan. En na afloop, zeg maar, zij is nog steeds bij ons betrokken overigens. Maar na afloop van die eerste periode stond zij in één keer op de foto, op de website, op video, alles en nog wat. Dus dat zijn ook bruggen die mensen dan ook.
Je ziet zelfvertrouwen toenemen.
Ja, enorm. Maar ook wel puur en alleen door de aanpak van, joh, als jij iets met je creativiteit wil, dan zul je toch ook gewoon dat naar buiten moeten brengen. En dat betekent dus ook dat jij een stukje van jezelf, jouw kwetsbare zelf, prijs moet geven door dat te communiceren naar buiten toe. Hè? Dus dat vertaalt zich dan bijvoorbeeld in een labeltje aan een kledingstuk wat ze hebben gemaakt. Waarbij ze zelf kort zeggen wie ze zijn en waarom ze wat gemaakt hebben. En een ander succesverhaal is een jongen die bij ons kwam. Ook autistisch. En die dan vervolgens die wilde heel graag naar een creatieve opleiding. Maar die begreep ook van, joh, ja, ik ben wel creatief, maar hoe ga ik dat doen bijvoorbeeld? En daar zijn we heel gericht gaan kijken van, joh, waar liggen jouw talenten? Wat is wat je wil bereiken, weet je wel? En hoe gaan we nou eigenlijk die procedure in naar zo'n opleiding? En nou ja, die is gewoon met vlag en wimpel, zeg maar, aangenomen bij die opleiding. Het Sint-Lucas in Bokstel. En dat zijn natuurlijk hele mooie verhalen. Er is één jongen die nu nog in traject zit. En super bijzondere jongen, slimme gast, liep vast op ADHD, autisme, meerdere fronten. Wilde graag weer iets met zijn creativiteit. En hij studeert Japans, om maar iets te noemen. En hij is ook wel, hij hield wel van kleding, vooral van die kekke kleding. En om zich goed te kleden, dassen vond hij geweldig. En zijn idee was van, joh, kan ik daar niet iets mee, weet je wel. Dus toen was het idee al vrij snel geboren om tweedehands dassen, hè, meer qua upcycling, hè, om niet weer nieuwe producten per se in de markt te zetten. Tweedehands dassen te pakken en daar Japanse spreuken op te gaan drukken met de technieken die wij in ons atelier in huis hebben. Binnenkort gaan we die ook op de markt brengen. Hè. Dat zijn kleine aantallen, maar dat zijn prachtige projecten waarbij je ziet, waar iemand weer helemaal in het proces duikt, zelfvertrouwen krijgt door de feedback die op zijn producten krijgt. En eigenlijk heel nauwkeurig zijn eigen pad bepaalt naar, joh, wat ga ik hier laten mee doen? Ja, dat is duidelijk. Hè? Dus er zijn ook best wel wat jongeren bij ons die heel graag door willen starten als zelfstandige. Het zij met een baan daarnaast, het zij meteen als zelfstandige. Is natuurlijk ook mogelijk, want de creatieve industrie is bij uitstek geschikt daarvoor. Ja. En er zijn natuurlijk veel autodidacten in de creatieve industrie, omdat het simpelweg geen beschermd beroep is. Behalve architect dan hooguit. Maar dat is, het leent zich ervoor. En natuurlijk, ja, iedereen kan roepen dat die ontwerper of illustrator of wat dan ook is. Maar je moet natuurlijk wel een soort basic skills hebben, zowel sociaal als qua kennis. Maar die mogelijkheden zijn er. Dus dat, daar mikken we heel erg op.
Als ik jou zo beluister, dan denk ik, wat een goed verhaal. Wat een sociale bijdrage je ook daarmee levert. Je bent eigenlijk een voorbeeld voor andere initiatiefnemers, voor zover ze er zijn. En die misschien nog wel twijfelen of ze het wel zouden moeten doen. Maar de groep ondernemers die daarmee aan de gang gaan, die groeit.
Ja.
En ik meen me te herinneren dat er is een overkoepelende organisatie, Social Enterprise, die volgens mij al zo'n 7000 bedrijven heeft geregistreerd. Daar kun je lid van worden en daar kun je ook ondersteuning bij verwachten. Wat was er voor jou nou nodig om die stap te zetten? Want ik bedoel, ja, je komt voor investeringen te staan, je komt voor het afhankelijk zijn van inkomsten die redelijk onder druk komen wellicht bij de start. Kun je daar iets nog van vertellen? Hoe heb je dat beleefd?
Ja, ik ben heel bewust op zoek. Het begint natuurlijk met je eigen drijfveren. En dat als je voelt van ik moet hier iets mee doen. En ik wil hier iets mee doen en ik zie hier perspectief in. Dan, ja, wie houdt je tegen, weet je wel? Dus ik ben wel heel erg van gewoon beginnen. En dan En dan loop je vanzelf wel ook tegen de problemen aan. Maar natuurlijk is het wel slim om daar van tevoren een beetje over na te denken. Van joh, hoe ga je die financiering insteken? En hoe ga je dat ook duurzaam doen? Natuurlijk is de realiteit altijd anders. Maar je moet wel ergens met een basic plan beginnen. Ik ben in die tijd ook gestart met het zoeken naar die eerste financiering. Die heb ik ook gevonden bij een netwerk, innovatienetwerk Jeugd. Die is toevallig in de regio Tilburg actief. Waarbij nieuwe ideeën voor jeugdzorg en alles daaromheen worden getoetst. En ook eventueel worden gefinancierd. Ja. Dus dan heb je meteen ook wel je idee gevalideerd.
En steun.
En steun. Ja. Dus die financiële start kun je dan maken. Dus dan kun je in ieder geval al iets ontwikkelen. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar ja, goed, dan moet het blijven natuurlijk. Hè. Dat betekent niet dat je dan na een paar maanden in één keer contracten op zak hebt en dat er genoeg geld binnenkomt. Of dat je een fantastisch commercieel product hebt ontwikkeld en daarvan kan leven. Dat heeft natuurlijk veel meer tijd nodig. Maar dat is wel, ik denk dat het goed is om daar vooral naar te kijken. Van joh, heb je de drive om dit te doen? Nou, gewoon kijken. En niet te veel dooddenken van wat kan er allemaal misgaan of wat moet er allemaal geregeld worden. Nee, gewoon starten, kijken wat het effect is. Zorg dat je valideert dat datgene wat je voor ogen hebt. De impact met name van joh, doet het daar ook? En of kan er nog groeien? Of welke mogelijkheden zitten daar? En daarnaast gewoon wel gezond nadenken over hoe kunnen we dit ook verduurzamen. Ik heb het geluk gehad dat we ook geselecteerd waren om deel te nemen aan de Ignite Award. Dat is echt een pressure cooker, waarbij je echt wel met de neus op de feiten wordt gedrukt over je businessmodel eigenlijk. En zeker naar de toekomst toe. Dat wordt georganiseerd door een fonds, Anton Jurgens Fonds. En dat is een aantal maanden is dat een intensief programma.
Is dat een regionale of een?
Nee, het is een landelijk programma. En er worden niet ieder jaar, maar regelmatig wordt die pressure cooker georganiseerd. Op dit moment is er ook één ingaande, weet ik. En daar krijg je allerlei supergoeie coaching en adviezen van experts uit het veld. Om ervoor te zorgen dat je businessmodel helemaal doormaalt. En ook echt goed doorverrocht, ja. Op papier zet. Daar zijn zelfs ook nog prijzen aan verbonden. Maar dat is secundair. Het is natuurlijk fantastisch als je dat wint. Wij zijn niet in de prijzen gevallen, maar wel. We hebben daar enorm veel aan gehad in de toekomst waar we het
hebben. Ja, kun je nog even noemen welk fonds dat betreft en waar die gevestigd is? Mm-hmm. Zodat als mensen geïnspireerd raken door jouw verhaal, dat die daarbij aan kunnen kloppen. Want dat is een goede startmoment ook, denk ik.
Absoluut,
dan.
Absoluut. Als je echt aan de slag wil met een idee als sociaal ondernemer, of je bent al net gestart, of je bent zelfs al een jaar of twee bezig, dan kun je daar, dat is echt een fantastische uitkomst om daar voor geselecteerd te worden. Het heet de Ignite Award. Het wordt georganiseerd door het Anton Jurgens Fonds. Die zit in Nijmegen. Je kunt de Anton Jurgens Fonds kun je gewoon zoeken en Ignite Award ook. Kun je online googlen. Vind je allerlei informatie. Op dit moment kun je het ook volgen, omdat er één. Het is nu gaande, ja. Die Ignite Award. En ik geloof ergens in november of iets dergelijks is daar de finale ook van. Waarbij elke. Alle deelnemende initiatieven zich ook presenteren. Ja, dus ik kan het absoluut aanraden.
Ja, heel goed. Als ik je zo beluister, dan denk ik, je doet dit nu in Tilburg en omgeving. Is dat nou ook een model wat jij langzaam maar zeker hebt weten op te bouwen in die afgelopen 3 jaar, 4 jaar bijna? Dat je zegt, daar zouden anderen ook van gebruik kunnen maken. Zodat je niet elke keer het wiel hoeft uit te vinden. Ben jij in staat of heb je daar ideeën over om dat ook uit te dragen naar mogelijke aspirant ondernemers? Heb je daar ideeën over?
Nou, concrete ideeën niet. We hebben wel doelen gesteld. We zien wel deze aanpak ook groeien. Hè? Ook lokaal groeien. Dus dat we zijn nu bezig in Tilburg. En als deze aanpak echt volledig staat en draait. Dan hebben we zeker de ambitie om ook op andere plekken dit uit te rollen. En inderdaad, het is een hele goede vraag, om te kijken van, wie gaat dat doen? Gaan we daar zelf de schouders onder zetten? Of is het handig om daar samenwerking mee in op te zetten? Ik geloof wel dat dit de jongeren die we helpen, dat die niet alleen maar in Tilburg zitten. Ja. En dat wij onze aanpak echt wel kan aansluiten bij andere plekken, andere gemeenten. Dus dat, die interesse is er zeker. We zijn ook niet zover dat we daar heel actief op sturen nu. Omdat we de focus nu wel hebben op Tilburg. Maar dat zit zeker in de plannen.
Ja. Heb je daar een tijdspad voor uitgezet?
Ja, ik bedoel, 3 jaar.
Ja. Dus die komen bij die 3 jaar die je nu achter de kiezer hebt, zeg maar.
Ja, in 26 hebben we de ambitie om de stap buiten Tilburg te zetten.
Nou, dat is wel serieus.
Ja.
Ja, ik kan me dus voorstellen dat we naar een afsluiting gaan. Want we kunnen hier ongelooflijk lang over praten met elkaar. Want het is buitengewoon interessant, hè? Om op deze wijze ondernemerschap uit te dragen. Heb jij nou nog iets wat je kwijt wil?
Nou, ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel belangrijk om de rol van de sociaal ondernemer in onze huidige maatschappij te benadrukken. Het is ook niet zeg maar dat ik er toevallig in ben gerold. Het komt er ook wel vanuit een bepaalde overtuiging. En dat zit hem ook wel in het feit, hè, dat er in mijn beleving in ieder geval ook wel wat weeffouten zitten in de huidige economische, het kapitalisme, om het zo maar te noemen. Noem het een beetje bij de naam. Wat decennia lang natuurlijk echt best goed gefunctioneerd heeft. Misschien niet voor iedereen, maar behoorlijk goed heeft gefunctioneerd in de welvaart en het welzijn van mensen. Maar de afgelopen decennia is dat gewoon ziende ogen achteruit gegaan. Hè. Je ziet een grote kloof, hè, steeds meer armen, ook in Nederland, die eigenlijk dus niks hebben aan al die economische fantastische tijden. Het gaat vooral in de zakken van de mensen die het toch al hebben. En dat als sociaal ondernemer borg je eigenlijk naar klanten en of het naar de overheid is of particulieren of bedrijven, dat maakt niet zoveel uit. Maar je borgt eigenlijk dat de financiële waarde die wordt gestoken in jouw bedrijf, hè, door verkoop of investeringen of wat dan ook, dat die ook dubbel en dwars zich terugverdienen door de maatschappelijke waarde die jij creëert met je bedrijf. En ik vind het zelf heel belangrijk om onderdeel te zijn van die economie. Waarbij een gezond verdienmodel gepaard gaat, echt hand in hand gaat met een maatschappelijke waardecreatie. En die sociale impact die we voor ogen hebben.
Daar raak je even een punt waarvan ik denk, hoe kijk je daar dan naar? Dat is namelijk die maatschappelijke waarde. Ik denk dat iedereen geïnteresseerd is in die maatschappelijke waarde. Want hoe breng je dat in kaart? En wat voor tools heb je daarmee nodig om eenduidig, zeg maar, een model te kunnen creëren waarin je zegt, kijk, als we dit nou met elkaar zo afspreken, dan kun je ook onderling vergelijken. Dan kun je de overheid overtuigen wat jouw meerwaarde is. Je kunt mensen het inzicht geven wat ze wel bij kunnen dragen aan de maatschappij en hoe gelukkig ze ervan kunnen worden doordat ze met jou in zee zijn gegaan.
Mm-hmm. Ja, dat zeg je iets. Dat is een hele mooie. Nou, wat denk ik heel erg het fundament daarvan vormt, is een veranderde theorie die je als onderneming eigenlijk opzet. Waarbij je theoretisch eigenlijk onderbouwt wat gebeurt als er bij jou een kwartje ingegooid wordt, wat voor effect dat heeft, zeg maar, hè, aan het eind van de rit. Dat heeft natuurlijk maatschappelijke consequenties. Dus dat is een hele belangrijke. En daarnaast is het gewoon heel belangrijk om je impact te laten zien. En zodat jij, hè, dat geldt voor ieder bedrijf, maakt een ander soort impact. Hè? Positief of negatief, dat kun je het zien. Maar de impact, vooral de positieve impact, die wil je natuurlijk ook wel gewoon laten zien. En dat doe je alleen maar door echt te laten zien van welk effect heeft jouw aanpak nou? En klopt dat dan ook met die theorie, zeg maar, die jij hebt opgesteld? Zodat mensen ook overtuigd raken van, joh, kan beter daar iets kopen dan daar. Want dan weet ik dat ik de wereld beter maak in plaats van kapot. En dat is een beetje de basis natuurlijk.
Oké. Ik heb nog veel meer vragen, maar die stellen we op een andere keer. Misschien kom je weer een keer terug bij ons in de studio. Ik vond het buitengewoon inspirerend om met jou dit gesprek te hebben. Ik ben zeer blij dat je bent gekomen. En ik hoop dat er vele navolgers zullen zijn die naar jou geluisterd hebben vandaag en die de knoop doorhakken en zeggen, in die gedachte, daar wil ik ook mee in de weer zijn. Daar wil ik iets mee opbouwen. En dat zou een mooie afsluiter zijn voor dit gesprek. Nogmaals, hartelijk dank.
Ja, ook dankjewel, Frans.
Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven, dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@hetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.